Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Het wordt geen vrolijke boel vandaag, Wiert.
Nee, maar daar staat deze podcast bekend om. En daarom luisteren mensen er ook naar.
De podcast van De Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Achter dat beleid zitten onder andere veganistische utopisten. Dat zijn dus die mensen die vinden dat jij en ik geen gehaktbal mogen eten. Nee. Ik denk, wat een kleuterschool, joh. Tim, grow be up, man. Be a man. En stel je niet zo verschrikkelijk aan.
Met Wierduk. En rol den auto.
Ja, jeetje, 3 weken geleden, Wiert, ging jij hier van de redactie weg. Waar ben je geweest?
In de Bodrum, maar eerst, ik hoor dat jij gewoon een eigen hendel hebt hier met Roel den Auto. Dat is toch wel...
Nee, hij bestond al eerder. Oh, die het muziekje eronder bevatte wel.
Leuk, hè? Ja, goede beat.
Ik neem het trouwens even waar voor Robert Ophorst, want die heeft... Heugelijke familiale omstandigheden.
Is hij er even niet?
Ik doe het vandaag en volgens mij kameran volgende week.
Maar, ja, dat hoor ik ook. Ja,
maar jij bent in Bodrum geweest.
Ja, waarin Turkije voor tot ons grote genoegen met heerlijk weer en heerlijke sfeer ook. En ver weg van al dat gedoe hier in Nederland en al die opwinding en allemaal vriendelijke mensen en zo.
Ja.
En, waarlijk multicultureel ook daar. Dus,
ik ben benieuwd, hè, want ik ben daar ook al geweest en daar waren er ontzettend veel Russen. Zijn die er ook weer?
Ja, er waren wel wat Russen. Misschien ook wel Oekraïners trouwens, want veel Oekraïners spreken ook Russisch natuurlijk. En de Turken zeiden ook wel dat Russen daar inderdaad vakantiehuizen kopen en zo. Of zich permanent proberen te vestigen omdat ze uit Rusland weggaan. Dus die waren er wel. Maar niet zoveel Nederlanders en Engelsen en Duitsers en zo. Wat dan, dus het is niet zo dat je daar van die groepen, zeg maar, brullende Nederlanders over de boulevard ziet hossen. Dus dat is ons tot ons groot genoegen bespaard.
Dit is een van de weinige ontsnappingslijnen voor die Russen via Turkije.
Ja, en het is best wel vreemd eigenlijk ergens om dan te zien dat die Russische gezinnen daar, gewoon net zoals wij, daar in het zwembad... vakantie aan het vieren zijn, terwijl ondertussen hun land in oorlog is toch, althans een oorlog is begonnen, laat ik het zo zeggen. En groepen jonge mannen daar aan het front in grote getalen sneuvelen. Nou ja, om dat een beetje te begrijpen is het wel best wel vreemd eigenlijk.
Maar heb je nog geprobeerd om iemand te spreken, te krijgen?
Ja, zeker wel. Maar dan is het zo. Dan krijg je natuurlijk een beetje afhoudende reacties. Ja. Van ja, die oorlog, dat gaat ons niet aan. Of wat kunnen wij daar, kunnen wij niks aan doen? Of we zijn er eigenlijk ook tegen en zo.
Maar ze noemen het zelf al wel oorlog daar, als ze daar zijn.
Waarna, ja. Ja, niet de spetsoperatie of zo.
Ja, dat is natuurlijk het voordeel. Je staat Russisch.
Ja, dus ik kan ook mee, als je in het stemmat hangt, kan wel meeluisteren. Wat ze tegen elkaar zeggen. Zo.
Ja, oké. Okay. Ja, ik denk niet dat je in een all-in resort geweest bent waar je moest dringen voor een plekje tussen de Russen.
We moesten absoluut niet dringen, nee. Dus het was, maar we waren wel in zo'n resort, maar we moesten absoluut niet dringen. Het was ook niet all-in, maar het was wel heel erg gezellig, moet ik zeggen. Dus,
ja, oké. Okay. Nou, goed dat je er weer bent. 3 weken is eigenlijk veel te lang geweest. Ik heb elke week ververst, maar er kwam maar geen Wiert boven de
Gewoon mensen te klagen van kom eens terug.
Nou, er hebben zeker mensen gezegd, waar blijft die Wiert?
Ja.
Okay, maar je hebt ook even een paar weekjes nodig om bij te tanken. Daarover gesproken, je hebt deze week een verhaal in de krant, vandaag zelfs, over de denktank D&D. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan nog even terugkomen natuurlijk op de hele Tim den Besten-huilpartij. De horrorwinter die aan gaat breken voor een heleboel mensen in Nederland met een midden- en een laag inkomen. Omdat de gasprijs maar blijft stijgen, daar gaan we het ook over hebben. En Han ten Broeke, die heeft iets over de Krim geroepen. Daar was wat ophef over.
Niet over Han, maar wel over dat de Oekraïners erin geslaagd zijn om een doel op de Krim te raken, wat heel bijzonder is. En Han die reageerde daar heel verheugd op. En daar gaan we het later in de uitzending even over hebben. Maar we moeten eigenlijk beginnen, denk ik, even met te melden dat Jan Roos, onze aller Jan Roos, zijn Twitter-account kwijt is. En niet alleen tijdelijk, maar die is dus permanent nu geband van Twitter. Hij mag ook geen nieuw account aanmaken. Had 180.000 volgers. waarschijnlijk is dit het account in Nederland met het grootste aantal volgers dat ooit is gesloten door Twitter. Ja, en daar begin ik mij toch wel heel heftig zorgen over te maken.
Ja, want het was niet echt dat hij iets vreselijks geroepen heeft, hè?
Nee, hij heeft iets geroepen over dat mensen gingen homo's kijken op de Pride.
En veel succes vandaag.
En veel plezier wens zij hen ook. Ja. En vervolgens kwamen daar natuurlijk wel allemaal boze reacties over, want mensen hadden permanent gekwetst en zo. En toen zei Roos in de stijl van geen stijl, joh, ga eens dood. He, drop dead, val eens dood. Ja, en op basis daarvan heeft Twitter gezegd van, we sluiten je account. Heeft beroep aangetekend, is ook niet gehonoreerd. Dus hij is er nu van verwijderd. Ja. En kijk, wat je ook vindt van Jan Roos, hè, want dat weet hij zelf ook wel, dat hij af en toe over de grenzen gaat. Nou ja, af en toe, dat hij met enige regelmaat over allerlei grenzen gaat. En onbeschoft is en mensen beledigt. En
ik kan altijd echt lachen om zijn video's trouwens.
Ja, die video's zijn tamelijk hilarisch. Ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk mensen in het verleden vreselijk beledigd. Dus hij heeft heel veel vijanden en zo. Die zijn dus massaal gaan rapporteren kennelijk. Ja. En die slagen er dus in om een toch invloedrijke opiniemaker, want dat is hij uiteindelijk, ook al zit hij inmiddels in die roddelhoek en zo, maar daar heeft hij heel succesvol YouTube-programma Roddelpraat. Ja. Om hem dus uit de publieke ruimte eigenlijk op de sociale media te bannen. Nou, dat is natuurlijk volstrekt bedenkelijk. Net zoals dat het Donald Trump, ik wil Jan Roos niet vergelijken met Donald Trump. Ja, nee. Maar die is ook van Twitter gegooid, wat natuurlijk gewoon echt gewoon niet kan.
Hè? Je hebt toch ook wel eens een keer een ban gehad?
Nee, ik heb nooit een ban gehad. De mensen slagen er niet in om mij te bannen. Er is ook helemaal geen aanleiding toe. Want ik sla nooit wild om me heen en ik beledig geen
mensen.
Kan
je eigenlijk horen hoeveel mensen je rapporteren? Dat hoor je nooit, hè?
Nee, dat hoor je volgens mij niet. Mensen rapporteren mij massaal gewoon.
Dat zal ongetwijfeld.
Om een of andere reden, weet ik veel. Ja, want hij is nazi en antisemiet, noemde Arno Groenberg mij deze week.
Ja, die affaire die wilde ik nog niet eens ter sprake gaan brengen. Nee, laten we dat ook maar niet doen. Dat was echt wel redelijk bizar.
Ja, de banaliteit daarvan is wel heel ernstig.
Je moet wel een beetje in het glaasje gekeken hebben toen hij zoiets in de lucht in
Dat ga ik niet zeggen, want we worden geband van Twitter.
Daarom zeg ik dat maar.
Ja, is heel goed, Rol. Maar nu word jij geband, is ook lullig.
Ja, oké, nou, ik kan het hebben. Maar laten we het even over het nieuws hebben. Want, er is een nieuwe politieke beweging opgestaan. Nou ja, politieke beweging is het niet echt. Ze noemen zichzelf een denktank. Ja. En die heet D&D. Daar hebben we een hele pagina vandaag in jouw column.
De nieuwe denktank, dus D&D.
Ja, de nieuwe denktank. Ja. Wat moeten we daar nou weer van verwachten, Piet?
Ja, dat is wel interessant. Ik was bij hun presentatie een aantal weken geleden in Nieuwsport. En daar was ook Pieter Omtzigt. Die kwam daar een kijkje nemen. Achter in het zaaltje waar heel weinig mensen waren op een aantal journalisten na. En zij voelen zich ook verwant aan zeg maar, het gedachtegoed van Omtzigt. Die met dat boek het nieuw sociaal contract pleit voor een nieuwe relatie tussen overheid en burger. Ja. En in hun analyse zitten zij volgens mij heel goed. Dat betekent dat zij zeggen, luister eens, eigenlijk is de overheid steeds radicaler geworden en steeds polariserender. En in de overheid die we nu hebben, de kabinetten die we nu hebben, de kabinetten Rutte, die komen tegemoet aan het wereldbeeld en aan de politieke verlangens van VVD en D66 stemmers vooral. En dat is best een grote groep, anders creëer je geen meerderheid natuurlijk. Alleen die groep, dat heeft ook die atlas van Afgehaakt Nederland uitgewezen van René Cuperus en Josse de Voogd, die staat volstrekt los van de rest van de samenleving. Dus hun levensstijl, hun wereldbeeld, hè, hun welvaart ook en welstand, daarin voelen zij zich heel prettig en dat zijn ook mensen in het kabinet, hè? Dat kun je ook zo zien, hè? Zo Van der Wal en zo. En die mevrouw die uit Frankrijk is teruggekomen, die voor ING werkte daar. Sigrid Kaag natuurlijk zelf. Wopke Hoekstra als voormalig prezes van de studentenkoor Minerve in Leiden. Zo. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen uit de Nederlandse elite. De ondernemerselite, de beleidselite, politieke elite. Welstandig ook, veel geld vaak. En die leven in een bubbel. Hè? En deze mensen van de nieuwe denktank noemen dat dan een tunnelvisie. En die projecteren die tunnelvisie en de politieke aspiraties die daarbij horen op de rest van de samenleving. En dat zie je in het klimaatbeleid, in het stikstofbeleid, immigratiebeleid, in al die dossiers die totaal zijn vastgelopen inmiddels. Hebben zij geprobeerd om hun visie op de samenleving door te zetten? Nou, dat stuit dus op een enorm protest bij een heel groot deel van de Nederlandse samenleving. Het zie je niet met die omgekeerde vlaggenbeweging, hè? Waarvan deze mensen proberen te te zeggen. Dat zie je ook met hun rauten in de media, de Volkskrant, NRC en zo. Ze proberen die mensen die omgekeerde vlaggen steunen, om die weg te zetten als marginale wappies. En ze vergeten dat dit een hele grote groep in de Nederlandse samenleving is. Dat wijzen die onderzoek ook uit. Die dat steunen. Die dat protest steunen, omdat die zeggen, luister, dus jullie formuleren hier beleid en jullie maken beleid voor je eigen groep, maar niet voor Nederland. En deze mensen van de Nieuwe Denktank nu, die komen eigenlijk uit die middenpartijen. Hè, dus uit CDA, maar ook uit...
Oud-CDA, VVD geloof ik ook. Hè?
Partij van de Arbeid, nou VVD niet zozeer, maar Partij van de Arbeid ook. En die zeggen, luister eens, dit kan zo niet langer. Het midden is geïmplodeerd. Die middenpartijen moeten weer terug naar dat midden. Ze moeten ook luisteren naar wat hun oorspronkelijke achterban is, want ze lopen nu helemaal leeg. En wij, en dat is het goede aan hun, en daarom wilde ik hen ook in de krant hebben. Ze zeggen, wij gaan alternatieve beleidsplannen opstellen. Voor het beleid dat het kabinet maakt, zo komen ze volgende week...
Een soort schaduwkabinet, zoals in Engeland.
Ja, en dat, niet zozeer politiek, maar wel dus qua inhoud en beleid. En ze komen dan volgende week bijvoorbeeld met een 100 pagina's tellend rapport over het stikstofprobleem. Waarin zij beargumenteren dat je dat op een hele andere manier kunt aanpakken. Met inachtneming van de belangen van de boeren. Ook van die boerendorpsgemeenschappen die helemaal ontwricht raken als je die boeren daar gaat onteigenen. En ze pleiten in principe gewoon voor een terugkeer van gezond verstand en nuchterheid in de politiek.
Ja, gezond verstand, daar houden wij van bij de Telegraaf. Maar kan je je voorstellen dat mijn eerste gedachte was, oh nee, niet weer een verdere versplintering?
Nou, als zij een politieke partij zouden vormen wel, maar dat willen ze dus niet. Ze zijn een denktank en ik denk dat zij... Ze gaan aansluiten bij de partij die Pieter Omtzigt zal gaan oprichten. Als hij die gaat oprichten, wat zo langzamerhand eigenlijk onontkoombaar is. Omdat in de peilingen zie je dat als Omtzigt zelf gaat meedoen met de lijst Omtzigt, dat hij gewoon de grootste partij zal worden. Ja. En dan kan hij eigenlijk niet die verantwoordelijkheid blijven ontlopen. Ik vind het ook heel merkwaardig dat hij nog steeds zich daarover niet uitgesproken heeft. Want nu gaat Caroline van der Plas, die vult dus dat gat, wat ook prima is op zichzelf. Want die proteststem die moet een partij vinden. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als Omtzigt na alles wat er gebeurd is zou zeggen, oké, hier is mijn partij, dit zijn mijn medestanders, dit zijn mijn kandidaten. Omdat dit soort mensen, zoals die van de Nieuwe Denktank, zich daarbij kunnen aansluiten. Dus, eventueel als inhoudelijk, als intellectueel, of als potentieel Kamerlid en zo. En dan heb je gewoon goede mensen, intelligente mensen, die bereid zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Om de totale chaos, want dan moeten we constateren, waar Nederland onder dit kabinet Rutte-Kaag in verzeild is geraakt, om daar iets aan te gaan doen. Want wat er nu gebeurt, is natuurlijk ongekend. Het is echt ongelooflijk dat op tal van dossiers de overheid volstrekt is vastgelopen. Gaan we het nog over hebben. Asiel, klimaat en zo. Terwijl ondertussen de inflatie gewoon totaal uit de klauwen giert. En een heel groot deel van de Nederlandse samenleving, ook de middenklasse, ernstig in de problemen gaat komen. Er komt echt zo'n enorme crisis op ons af deze winter. En ik weet niet of jij Rutte hebt gezien. Ik heb hem niet gezien. En Sigrid
Kaag. Ik heb hem wel gezien in de privé.
Ja,
deze week.
Toen zat hij
in Tirol.
In Koefstein of zo. En toen privé schreef met zijn Finse minares. En het was als een Nokia.
Ja,
dus ik aanklikken, interessant en zo. Als een Nokia.
Lachen door. Maar die man moet ik ook even een paar weken vrij hebben. Maar er zou wel een betere vertegenwoordiging achtergebleven
Dan zou er toch een zaakwaarnemer moeten zijn. En Sigrid Kaag, die notabene minister van Financiën is.
Doodstil is het nu.
Die tweet alleen over allerlei irrelevante dingen. Het is werkelijk ongekend. Echt ongekend.
Ja, maar gaat deze beweging, die DND, gaat die er ertoe doen, denk jij?
Nou, er kan alleen in Nederland echte verandering komen als inderdaad Omtzigt en Van der Plas een tegenbeweging zouden gaan vormen. En die niet alleen de proteststemmers, maar ook al die middenklassers, zeg maar, die nu niet meer weten op wie ze moeten stemmen. Dus al die mensen uit het midden die het CDA hebben verlaten, die de VVD gaan verlaten, die de Partij van de Arbeid hebben verlaten. Als die weer een politiek forum krijgen. En als dat forum ook het grootste wordt en dus gewoon de premier gaat leveren. Hè? Desnoods wordt Caroline van der Plas de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Of Pieter Omtzigt dan maar.
Maar je denkt, zou het niet beter zijn als die twee al om te beginnen zouden gaan fuseren?
Ja, maar dat willen ze dus niet. Althans, dat wil Omtzigt niet. Dus daar heb je het al. Want dat is dan kennelijk toch te min voor hem of zo. Hij voelt zich toch niet voldoende verwant. Dus, of hij is gewoon niet politiek genoeg. Dat is ook zo'n probleem. Hij moet natuurlijk veel politieker worden. Wil hij politiek van invloed gaan worden.
Hij is natuurlijk ook niet echt charismatisch genoeg om een beweging te leiden.
Nou, dat weet ik niet, want er zijn wel meer mensen politiek belangrijk geworden, ook in andere landen, die iemand als Angela Merkel bijvoorbeeld, had natuurlijk geen enkel charisma, maar ze werd op een gegeven moment wel gefeteerd als de leider van de vrije wereld.
Ja. Maar we hebben natuurlijk ook Balkenende gehad. Dus.
En we hebben Balkenende gehad. En dat Merkel zo gefeteerd werd, vond ik ook flauwekul trouwens. Maar kijk nou naar Duitsland, daar heb je Olaf Scholz als bondskanselier in deze tijden. Ik bedoel, een grotere ambtenaar gewoon met totaal nul charisma, die moet nog gevonden worden.
Misschien en is het eigenlijk ook wel beter om een heel saai iemand te hebben.
Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee, je moet gewoon hele duidelijke, krachtdadige politieke leiders zijn met visie, helemaal in deze tijd. En want het probleem in Nederland is natuurlijk dat Mark Rutte telkens heeft beweerd dat hij geen visie heeft. En die heeft hij ook niet, behalve dan de boel een beetje runnen. Ja. Nou, je ziet waar je dan uitkomt. Als je geen visie hebt, dan kun je ook geen leiding geven natuurlijk. Want dan laat je gewoon door allerlei lobbygroepen, laat je gewoon je beleid bepalen. Zolang jij maar aan de macht kunt blijven en een coalitiemeerderheid kunt vinden. Dus dat is allemaal heel erg fout. Maar aangezien dat niet gaat gebeuren, dat scenario wat ik eerder schetste, zal het er wel neerkomen dat die politiek nog meer gefragmenteerd gaat raken. Of gefragmentariseerd, ik weet niet hoe je het zegt. En dat er dus, dan krijg je dus de boerenbeweging met 12 zetels, Omtzigt met 11 zetels of zo. Nou ja, dat is natuurlijk een verschrikking. Want het is nu al geen
de peilingen van zaterdag, als je die ging zitten optellen op zondag, dan kwam je ook nergens.
Kom je nergens uit. Blijft toch de VVD de grootste? Gaat maar Rutte weg? Nou, wie halen ze dan binnen? Edith Schippers of zo, weet je wel. Dus,
Sophie Hermans was gisteren in Texel op een soort van verzoeningsbezoek bij allerlei boeren. Daar hebben we vanmorgen een klein stukje van in de krant.
Maar, ja, ja.
Die zit daar, die hoort die boze boeren aan en die zegt, ik neem het mee naar Den Haag. Ja.
Gebeurt niks mee, maar daar kunnen we het wel over gaan hebben trouwens. Want dat is een heel belangrijk. Kijk, concluderend dat het helaas wel, misschien afhankelijk van de provinciale statenverkiezingen volgend jaar in maart. He, wat daaruit komt is natuurlijk van groot belang wel. Als daar de VVD wordt weggevaagd en die andere gevestigde partijen, ja, dan is het toch, de politieke vacuüm wordt alleen maar groter. Maar goed, dat gaan we zien. Afsluitend dan inderdaad dat volgende onderwerp, dat stikstofbeleid.
Ja.
Want Sophie Hermans die was dus op Texel bij de presentatie van een alternatief plan om die stikstof aan te pakken. En dat is notabene een plan van deskundigen. Die zijn voortgekomen uit D66. Hè, waaronder die Lindeboom. Ja, die Lindeboom, al eerder bij ons in de krant heeft gestaan. Ja. En die ook prominent zijn zegje heeft kunnen doen, meen ik. Althans in ieder geval door Marianne Zwageman, onze columniste, is gepromoot in haar podcast.
Ja, zeker.
En het interessante daaraan is dat die Lindeboom aanzat destijds toen dat stikstofprogramma werd geschreven. Hè? En dat was in de tijd dat Tjeerd de Groot, de Tweede Kamerlid voor D66, vond dat de Nederlandse veestapel met de helft moet worden gereduceerd. En dat vond hij destijds al merkwaardig. Hij vond de argumentatie vond hij wetenschappelijk heel slecht onderbouwd. Nou, hij is wetenschapper. En hij en nog iemand, andere wetenschappers, zijn nu gekomen met een alternatief plan. Waarin ze zeggen, die stikstofreductie, die kun je net zo goed bereiken met andere technologieën, met aangepaste technologieën, met innovatie. En dan hoeft er niet één dier eigenlijk uit die veestapel te worden gereduceerd.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk enorm grappig ook wel, omdat je kunt dus gewoon die waarden halen als je het op een andere manier aanpakt. Maar nu vind ik het interessante en ook wat naïeve van deze mensen, dat zij denken dat dus echt gaat om het terugdringen van stikstofreductie. Ja. Van stikstof. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om. Het gaat om het leegtrekken van weilanden. Dat heeft Mark Rutte zelf gezegd. Dat zegt Lindeboom ook wel ergens overigens in zijn commentaar. Dat hij erachter is gekomen dat er toch wel hele radicale ideologische ideologen achter dat beleid zitten. Onder andere veganistische utopisten. Maar goed, dat zijn dus die mensen. Ja, van je moet het ook niet onderschatten. Het bestaat, hè?
Ja,
dat zijn dus die mensen die vinden dat jij en ik geen gehaktbal mogen eten. Nee. En die vinden dat die hele veeteelt, zo melkveehouderij, dat vinden ze
maar het verhaal dat alle weides moeten worden ingewisseld voor woningbouwlocaties, dat gaat er bij mij ook niet echt in, hoor.
Kijk. Ik denk, zo langzamerhand, want ik heb me toch ook wel met dit dossier bezig gehouden, dat er inderdaad heel veel ideologie achter zit van mensen die vinden die boeren, dus allemaal achterlijkheid. Dat vlees, dat moeten we helemaal niet eten. Die zuivel, wie drinkt nou melk uit een koe en zo, dat slaat ook nergens op. Dat vinden zij.
Die afschuwelijke campagne die van Wakker Dier op radio en tv, van die uitgemergelde koeien.
Nou,
dat je schuldig moet gaan voelen dat je melk en yoghurt
Nou, dat dus. Alsof elke boer.
Dat vind ik echt wel stuitend.
Ja, alsof elke boer dus soort ja, een soort dierenkweller. Een moordenaar,
ja, een soort, ja. Ja, martelaar van ja, koeien. Ja. Ja, het is echt, ik vind het echt, echt te ver gaan. Ja.
Kijk, laat duidelijk zijn, jij en ik vinden natuurlijk ook die industriële veeteelten zo ook, ja, dat is ook verschrikkelijk bizar. Natuurlijk.
En dat ze daar nog steeds vergunningen voor hebben gekregen, ja, de afgelopen jaren, dat is natuurlijk best wel raar.
Dus je grote stallen, dat moet natuurlijk allemaal weg. Maar je moet niet gewoon een gemiddelde boer, ja, met 100 koeien of zo willen verwijderen uit het culturele landschap, want daar komt het op neer. Maar dat willen deze mensen wel, omdat zij vinden gewoon vanuit ideologische overwegingen dat wij gewoon moeten, eigenlijk willen ze verbieden, hè, vlees eten en melk drinken en
ja,
zo.
Ja, die verhalen hoor ik wel, maar dan je ziet de cijfers en er zijn 700.000 mensen die vegetariër zijn in Nederland. Dus dat is echt een absurd kleine minderheid.
Ja, maar Roel, hoeveel mensen in Nederland denk je staan achter het beleid dat dit kabinet voert? Hoeveel mensen in Nederland, denk je, willen onverkwikkelijke stemmen verwijderen van sociale media? Hoeveel mensen in Nederland willen dat die boeren allemaal onteigend worden? Dat zijn hele kleine aantallen. Dat is nooit een meerderheid. Ja. Alleen die minderheid die dit allemaal voor ons bepaalt, die heeft het voor het zeggen. Dat is die politieke en beleidselite. En die hebben overal hun lobby's, die hebben overal hun tentakels. Als die Barbara Baarsma van de Rabobank komt vertellen bij Op1. Ja. Van joh, ik ben rijk, jij bent arm. Weet je wat, geef mij jouw CO2-punten, kan ik lekker vliegen in een groot huis.
Dat betekent dat iedereen een persoonlijke hoeveelheid uitstootrechten heeft. En die uitstootrechten, daarvan zal het deel dat heel zuinig is met energie, of dat bijvoorbeeld in een kleiner huis leeft of minder vliegvakanties maakt of dat soort dingen, die zullen uitstootrechten over hebben. En het idee was, en zo zijn we erop gekomen, is dat die huishoudens het overschot aan rechten kunnen verkopen, ja, aan mensen die wat tekort,
ja,
hebben.
Ja, maar het is toch niet voor niks? Ik bedoel, dat durft zij gewoon, ja, ja, op de nationale, ja, televisie dit, te zeggen zonder, ja, schaamte.
Okay, maar als je dit zegt, dan word je ook al snel in een soort van de complotwereld. Dan word je zelf ook weer in de complotwereld geduwd, hè, als je zegt dat er een kleine elite is die...
Nou, dat mogen mensen zeggen, maar kijk maar even naar de onderzoeken waarin wordt gevraagd hoeveel Nederlanders de boeren steunen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is iets van 70% of zo. Dus dan kun je moeilijk zeggen dat dat een kleine minderheid is. Terwijl dat hele beleid wat nu geformuleerd wordt gewoon anti-boer is, dat is duidelijk. En ik zie ook mensen die er juichend achter staan. En wie staan er juichend achter? Columnisten. Wouke van Schermbeurt, die doet niks anders dan die boeren, ja, gewoon naar de hel verwensen. Of Shaila Sital zingen, zo, noem op. Die hebben allemaal posities in de media, in de politiek, ook in het bedrijfsleven, in de vakbonden, in de ambtenarij. Net wees iemand van de boerenclub, de BBB, die wees op Twitter op een ambtenaar, notabene van het ministerie, die zwaar ideologisch gekleurde tweets zat te retweeten en zo, over, tegen de boeren dus. Hè? En dan denk je, dat is toch raar, dat is een ambtenaar. Die zou neutraal moeten zijn. Nou, helemaal niet. Die gaat er vol in, maar, met gestrekt been, hoor. Ze schamen zich er ook niet meer voor.
Nee. Weet je? Maar gelukkig hebben we als tegengeluid Wierduk.
Het land van Wierduk.
In het land van Wierduk. En er is nog veel meer ellende. Want hou op.
Welk dossier wil je kiezen?
We hadden vandaag natuurlijk opening van de Telegraaf als zuchten onder hoge rekening. Er was weer een baas van een elektriciteitsbedrijf die zei dat de ellende heel erg groot gaat worden deze zomer.
Deze zomer al of deze winter?
Sorry, deze winter, ja. Ja. Deze zomer nog niet. Nee. Nou ja, deze zomer gaat de paniek natuurlijk al toeslaan. Want mensen gaan allemaal oversluitnota's krijgen. Ik weet niet of jij al een oversluit...
Ik ben ook €100 duurder uit of zo.
100, ja. Okay. Ja. Ja. Ik heb het nog niet gehad. Gaat bij mij in oktober gebeuren. Maar er zijn hier een paar collega's die hebben zelfs voor 3 jaar een contract afgesloten. Onnozel als ze waren vorig jaar. Maar die zijn dus nu, die zijn spekkoper nu. Maar ik vrees dat wij dat moeten gaan betalen dan voor hun. Want dat moet ergens uitkomen, uit de lengte of uit de breedte.
Zo gaat het in dit land.
Maar als ik dat zo hoor, dan denk ik van, daar moeten een paar miljoen mensen moeten zwaar in de problemen gaan komen.
Ja, er zitten nu natuurlijk al mensen in de problemen. En ik heb ook al wel in die rubriek van mij in de krant een aantal van die mensen aan het woord gelaten de afgelopen maanden en zo. Maar nu gaat het dus ook de middenklasse raken.
Ja.
En ik las bij ons in de krant van 1 à 3 miljoen huishoudens of zo die in de problemen gaan.
Ja.
Nou, als je dan de hypotheek niet meer kunt betalen. En je kunt de levensmiddelen niet meer betalen. Want als ik naar de Albert Heijn ga bij ons, dan betaal ik ook inmiddels 20% meer dan een paar maanden.
Behalve voor de bananen.
Ja, Ja.
Merkwaardige wijs.
Ja, en de schoonmaakmiddelen. Ja. Ja. Ja, maar echt zonder gekheid. Je betaalt soms gewoon het dubbele voor. Ja, ja, ja. En iedereen denkt maar dat wij als journalisten binnenlopen en zo. Nou, dat is helemaal niet het geval.
Nou, we waren gistermiddag met een vergadering bij zich over de krant van morgen. En toen zei ik van ja, dit moet echt totaal uit de hand gaan lopen. Ja, toen riep ik als voorbeeld van, ik hoop niet dat we een soort van palingoproer uit Nederland gaan krijgen. Wat we 100 jaar geleden hebben hier gehad in de, was het in Amsterdam, ja. Hè? Want mensen gaan in opstand komen, denk ik. Als jij 500, 600, 700 euro moet gaan betalen. Er wonen mensen in heel slecht geïsoleerde huizen. Dus die stoken als een idioot. Dus ik kom ook wel eens bij mensen thuis waar ze 24 graden aanhouden op de thermometer. Ja, ja, dan ga je een naheffing krijgen. Daar word je koud van. En dan kunnen die mensen allemaal echt niet betalen.
Nee, dus hoe dat gaat aflopen, dat weet ik ook niet. Ik vind dat de Nederlanders tot nog toe wel heel erg mak en volgzaam zijn geweest. Ondanks die protesten daar op het Malieveld en zo. Kijk, in Frankrijk en andere mediterrane landen en zo. Dan gaan mensen natuurlijk gewoon massaal de straat op bij dit soort. En in Duitsland dan stemmen ze partijen weg. Maar in Nederland stemmen ze uiteindelijk allemaal toch weer op Mark Rutte. En kijk, dat is misschien nog niet eens het erge, weet je. We moeten hier natuurlijk ook niet gaan pleiten voor volksopstanden en zo. Zeker niet, juist niet. Dat moet juist worden voorkomen. Maar om dat te voorkomen, zou je verwachten dat het kabinet de urgentie voelt. En ook de empathie heeft. En om te begrijpen wat dit doet met mensen. Want niks is zo erg als financieel in de knel komen. Hè? Ja. Dat zijn echt, dat heeft ook psychologisch onderzoek wijst het uit, als mensen langere tijd financieel in de knel komen, dan vreet dat zo ontstellend aan hun welzijn. Hè? En psychologisch ook, het doet zoveel met mensen. Het doet ook zoveel met kinderen die in armoede opgroeien en zo. Dus als jij wilt voorkomen dat een groot deel van de Nederlanders er armoedeval gaan maken, wat inderdaad ook nog eens een keer het risico met zich meebrengt dat ze massaal in opstand gaan komen, dan zul je toch als kabinet iets moeten doen. Dan zul je toch net iets als in andere landen moeten zeggen, oké, zoals in Frankrijk, we voeren een prijsplafond voor energie in. Ja. Of we gaan veel van die energiebelastingen naar beneden gooien of BTW naar beneden gooien. Omdat jullie zijn onze kiezers. Wij zijn in dienst. Wij staan in dienst van jullie. Maar ja, als je alleen maar in dienst staat van die VVD en D66 kiezers die het grotendeels in grote welstand leven buiten en totaal niet de ernst van deze crisis voelen en ook niet het niet voelen in hun portemonnee als zij 300-400 euro per maand meer moeten gaan betalen aan energie. Ja, dan kun je kennelijk die energie niet opbrengen. En dan zeg je in de woorden van Sigrid Kaag, wie zijn die mensen eigenlijk? Ja. Nou, ze zullen het gaan zien deze winter dan.
Maar
wie
wat
die mensen
vind je
zijn
van het idee van Eneco om een inkomensafhankelijke gasprijs te gaan hanteren?
Ja, dat poef.
Ja, dat is een lastige.
Dat is toch raar, want
dan ga je inkomenspolitiek mee.
Ja, en dat is ook vreemd, omdat dan kan het zijn dat mensen die veel inkomen hebben, maar nauwelijks verbruiken, toch meer gaan betalen dan inderdaad mensen die minder inkomen hebben en de hele tijd in 24 graden thuis willen zitten. Dat is ook raar natuurlijk. Dus hoe je dat zou moeten uitwerken, weet ik niet.
Het is natuurlijk gewoon een lastig probleem. Ja, gisteren tijdens de redactievergadering werd ook gewoon gezegd, zet Groningen vol weer open.
Nou, dat
probleem opgelost.
Nou, dat sowieso. Dus je moet sowieso in Groningen gaan onderzoeken of daar, dat doen wij ook trouwens van de krant van morgen, of daar enig draagvlak voor is. Maar dan zeggen ze daar weer van, ja luister eens, die energieprijs die hangt niet voor ons af. Die hangt vast aan de belastingen en de.
Ja, maar het is ons gas, dus wij kunnen zelf als regering kan zelf besluiten, we gaan het voor 50 cent per kuub aan de Nederlanders geven.
Lijkt mij wel, ja. En, maar dan heb je dus een regering nodig die en visie heeft en betrokkenheid voelt bij een groot deel van de Nederlandse bevolking, waar ze nu geen enkele betrokkenheid bij voelen. En bereid is om ook even van het liberaal standpunt af te stappen, dat de markt alles wel voor elkaar brengt. En die bereid is om in te grijpen. Dus ook gewoon even politiek durft te zijn. Maar deze regering is zo totaal gedepolitiseerd en wordt zo geleid door lobbygroepen en door de belangen van mensen uit die lobbygroepen, dat politiek bedrijven, maar ook echt, weet je wel, keuzes maken op basis van politieke overwegingen. En dat ook durven te doen en ook durven daarop afgerekend te worden. Ja, dat zijn ze helemaal verleerd. We worden geregeerd door technocraten en ambtenaren die met politiek bedrijven als in de zin van keuzes maken en dat ook daarachter gaan staan en zo. gebaseerd op politieke overwegingen ook, die daar helemaal geen feeling meer mee hebben. Ja. Dat zie je aan het stikstof. Want nu gaan mensen zeggen, ja, maar ze hebben toch een keuze gemaakt in het stikstofbeleid. Ja, het stikstofbeleid is gebaseerd op een model.
Ja.
Hè, op modellen die niet eens wortels hebben in de werkelijkheid, notabene, blijkt nu. Staat ook in het stuk bij ons in de krant. Hè? Ja. Een model met 95% mogelijke foutieve uitkomst. En dan wordt op basis daarvan van die modellen, net zo in het coronabeleid is dat natuurlijk geweest. Allemaal gebaseerd op RIVM-modellen, waarvan maar de vraag was of die klopte en zo. Nou, ja.
En diezelfde besluiteloosheid heb je natuurlijk ook in het asieldossier.
Ja, dat is natuurlijk
ook dat begint ook echt een dramatische vorm aan te nemen. Ik begrijp echt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Een grote stilte even.
Heb je even?
Als je leest, ook bij ons in de krant, de aantallen van mensen die binnenkomen. Ja. De landen waar vandaan ze komen. Ja. Syrië, Afghanistan, Pakistan ook.
Maar ik zei gisteren tegen Kameran Oela, onze adjunct hoofdredacteur. Ik zei van, mensen uit Pakistan, is daar oorlog dan?
Ja.
Nee.
Maar ze zijn allemaal christelijk, dus worden ze vervolgd of zo.
En je moet ook altijd uitkijken dat je niet gaat generaliseren. Maar ook in Syrië, het is al 2 jaar geen oorlog meer daar.
Als jij in Damascus verblijft, hoef je echt niet uit Syrië.
Nee, en ik begrijp dat je een hekel hebt aan de machthebbers daar. Maar aan Assad. Maar toch. Maar hoe...
En dan zijn we weer gekke Henkie. Hè? Want wat blijkt nu? Dat de Nederlandse procedure dus in veel grotere aantallen mensen accepteert. Ja. Dat is ook allemaal bekend. Dat staat gewoon in folders van die mensensmokkelaars. Je moet naar Nederland, want dan krijg je gratis huis.
Ja.
Gratis geld, gratis dit, gratis dat. Dus al die mensen komen naar ons toe. En dan zegt vervolgens iemand van IND, meen ik, hè, die heeft zegt dan van, ja, moet die procedure maar versoepelen. Want
de baas.
De baas.
Eventjes lekker versoepelen, want dan kunnen we vaart maken met...
Dus we hebben te maken met een verantwoordelijk politicus, Erik van den Burg, die ooit heeft gezegd van, prima al die nieuwkomen asielzoekers, laat ze maar naar Amsterdam komen. Verrijking voor de stad en zo. En iemand bij IND die zegt van, ja, die procedure moeten gewoon versoepelen, want zo op deze manier is het allemaal veel te streng. En dan in een tijd waarin woningnood geldt, waarin jongeren totaal die markt niet op kunnen komen, waarin starters geen huis kunnen kopen, waarin jongeren jarenlang ingeschreven moeten staan voor een sociale huurwoning en die zien nu dat die statushouders daar intrekken en zo, met gratis geld, met gratis zus, met gratis zo. Wat jij zegt, de verbijstering die je net uitte, die geldt natuurlijk net zo voor mij. Aangezien er ook maar niks in het werk wordt gesteld om hier echt iets aan te doen.
Ja, ze gaan dat hebben we vandaag in de krant. Ja. Ze gaan de gezinshereniging moeilijker maken.
Er komen verkiezingen aan volgend jaar maart. Ja. En de VVD bespeurt weer, dit wordt een belangrijk onderwerp. Dus weet je wat, we gooien even wat in de publieke ruimte.
Zit Bente Becker eigenlijk nog steeds op dat dossier van de VVD? Daar hoor ik nooit meer wat van. Of is dat...
Volgens mij kwam dit ook bij Bente Becker vandaan, toch? Ja? Niet? Of is het...
Ik weet het even niet.
Maar goed, het feit dat zij überhaupt niet gehonoreerd is voor in verkiezingstijd altijd de bad cop spelen over immigratie. Maar dat Erik van den Burg die positie heeft gekregen, dat zegt natuurlijk voldoende. Hè? Dat maakt ook duidelijk dat eigenlijk D66 hier regeert. En dat Mark Rutte zoveel water in de wijn heeft gedaan om maar de langzittende premier te kunnen worden. En dat we eigenlijk gewoon te maken hebben. Dat zeggen die mensen van de Nieuwe Denktank ook. Ja, al die partijen, al die regeringspartijen is gewoon allemaal D66. 1-op-1. Dus ze zitten met een D66-beleid op al deze belangrijke dossiers. VVD mag nu wat sputteren. Weet je wat, we gaan een gezinshereniging moeilijker maken. Maar dat moet dan nog maar kunnen. Want volgens EVRM, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan dat helemaal niet. Want hebben mensen recht op een familiaal leven en zo. Dus dat gaat ook weer verdwijnen. Daar komt ook weer niks uit.
Maar alle overeenkomsten kun je altijd opzeggen. Dat roep ik ook altijd. Ja. Maar daar moet je de politieke wil voor hebben. Je kan dan zeggen, daar ben ik het niet mee eens met die regeling.
Dan moet je inderdaad lak hebben aan jouw status in Europa, zoals Viktor Orbán.
Dat is natuurlijk ook niet echt een gezellig land op een hoop opzichten.
Nee, maar zo'n Orbán die durft in ieder geval tegen Brussel zo te zeggen, luister, ik doe gewoon niet mee.
Nee.
En dan wordt hij dus vervolgens...
Dan
krijgt hij allerlei toestanden over zich heen en zo. Kijk naar de Polen bijvoorbeeld. Hè? De Polen durfden ook te zeggen, ja, we gaan hier en hierin niet mee. Werden enorm vanuit Brussel onder druk gezet, onder andere vanwege die rechtsstaat en zo. Maar nu ze zo belangrijk zijn in de Oekraïne. Nu hoort er niemand meer over. Nu zijn die Polen opeens helden, weet je wel. Helden van de NAVO. Dus zo makkelijk kan het vergaan. Ja. Alleen Nederland is natuurlijk altijd het beste jongetje van de klas. En Mark Rutte zet overal zijn handtekening. En En wij vervolgens zitten wij met de hoogste gasprijs in Europa. En met het hoogste aantal binnenkomers. Procentueel gezien en zo. En ja, dit kan alleen veranderen als, als die meerderheid in de Kamer zou veranderen.
Ja. Het wordt geen vrolijke boel vandaag, Wiert.
Nee, maar daar staat deze podcast bekend om. En daarom luisteren mensen er ook naar. om weer helemaal opgemonterd en verkwikt.
Wekelijkse portie depressiviteit. Nou, en als we dan nog even een dieptepuntje aan moeten halen, dan hebben we Tim den Besten nog. Dan hebben we nog daar hebben we het al een paar dagen over. Maar het is toch nog altijd wel even interessant om dit te
even luisteren dan.
Ik heb dat gewoon gezegd zonder dat ik daar iets bij voelde.
Ja.
Dus dat vind ik wel iets waar ik misschien over na moet denken. Maar ik vond het gewoon heel erg net. Sorry hoor. Dat ik toen ik hier naartoe ging, voor het eerst naar buiten ging. En weet ik veel. En dan heb je helemaal zo'n gevoel van, oh, mensen denken allemaal dat ik een racist ben. Of dat ik dat niet alleen dat liedje heb gezongen, maar dat ik ook dat heb gedaan omdat er een boot vol donkere mensen was. En daar heb ik ook nog Piet naar geroepen.
Ja.
Ja, we lachen erom. Ik heb het boek van de lijfarts van Mao Zedong gelezen. En die had de culturele revolutie in China. En daar werden ook mensen op een plein neergezet. En dan moesten ze boete doen.
Ja.
En dan moest je huilen. En als je niet huilde en als je niet door het stof ging, dan werd je gewoon geëxecuteerd.
Ik herinner me nog mijn eerste tweet over, want toen kwamen al die verhalen over die woke gekte vanuit de Verenigde Staten. Dat was een paar jaar geleden, twee, drie jaar geleden of zo. En toen heb ik dus getweet over, jongens, de culturele revolutie zit eraan te komen.
Ja, ja.
He, met inderdaad van die, dan zie je van die Chinezen.
Ja, gebogen. Ja,
gebogen met zo'n bord van, verrader van de revolutie. Ja. En dan werden ze geslagen en zo. Het was allemaal verschrikkelijk. Al die opgefokte jongeren onder Mao die dan met het rode boekje gingen wapperen en zo. Nou, ik werd helemaal belachelijk gemaakt in die tijd. Waar heb je het over en zo? En dat slaat helemaal nergens op. Vrije samenleving, bla bla en zo. Nou ja, we zijn twee jaar verder.
Ja, ik kreeg gewoon, het was 30 graden, maar ik kreeg koude rillingen toen ik dat hoorde. Dacht ik, gadverdamme.
Van deze Tim ten Beste.
Ja, niet over Tim op zichzelf, maar gewoon dat dit gebeurt in Nederland. Dat je zo door het stof gaat om zo'n, om niks.
Nou ja, wat het fascinerende hierin natuurlijk is dat deze jongen, ik ken hem verder niet, maar die heeft zich dus afgelopen jaar geprofileerd als een volstrekt adept van het wokisme.
Ja.
Hij heeft Zwarte Piet bestreden. Hij moest bijna overgeven toen Mona Keijzer een keer in een praatprogramma het opnam voor Zwarte Piet. Dat trillen van woede.
Hij deugt 100%.
Dus deze jongen deugt volledig. Hij heeft ook de goede antecedenten en zo. En dan één misstap. Althans, het is niet eens een misstap natuurlijk. Nee. Het is gewoon, zoals hij daar stond te zingen, was het natuurlijk wel vrij treurig. Maar goed, dat wordt dan gezien door die woke brigade als een misstap. En dan is hij opeens een racist en moet hij gecanceld worden. En moet hij programma worden ontnomen, moet hij worden ontslagen en zo. En dan zit hij vervolgens uit te huilen bij de hoge priesteres van het wokisme op Radio 1.
Nou,
dat is mevrouw Gibbs. Gibbs?
Ja, Natasha Gibbs.
Natasha Gibbs, die ook niet tegen hem zegt, joh, doe even normaal.
Ze zat het alleen maar
te voeden. Van, ik doe ook wel eens iets doms.
Ja,
en zo.
Ik doe ook wel eens iets doms.
En kijk, jij krijgt grauwe rillingen. Ik denk, wat een kleuterschool, joh. Dat je daar echt iemand hebt, een radiopresentatrice, die niet even, die gewoon niet zegt van, joh, Tim, wees, grow up, be a man, heb een ruggengraat. En stel je niet zo verschrikkelijk aan. Maar nee hoor, ze zat alleen maar te voeden. En er zijn dus mensen in Nederland die dit dan oké vinden dat hij dat doet. Maar dan denk ik, dat is zo'n kleine minderheid. Weet je, waarom trekken zoveel mensen zich daar iets van aan? Dit is elke normale Nederlander, laat ik het zo zeggen. En maar, dat zijn Nederlanders van allerlei etniciteiten en religies en zo. Die zullen zeggen, dit slaat helemaal nergens op. Dus stop de bullshit.
Ja, maar wat voor een advies heb jij aan Tim den Besten en iedereen die belaagd wordt door types omdat ze iets verkeerds gezegd zouden
grow
hebben?
Grow up, be a man en sta voor je overtuigingen. En als jij daar een Sinterklaasliedje wilt zingen omdat jouw vriend Nicolaas op de boot aankomt. Ik zou het niet doen omdat ik het nogal kinderachtig vind. Maar goed, als je dat dan wilt doen, dan moet je dat vooral doen. En als je daar dan bestookt wordt door allerlei idioten, dan moet je zeggen, jongens, ik heb wel wat beters te doen dan op jullie te reageren. Ja. Maar als je echt, kijk, als het echt laster en smaad wordt, hè, zoals die Grunberg die mij dan antisemiet gaat noemen en zo, ja, dan moet je overwegen of je niet eens een keer aangifte moet gaan doen.
Ja, maar dat.
Dat is een ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal. En daar gaan we het vast later nog eens een keer over hebben als die aangifte er ook echt ligt.
Precies.
Dankjewel, Wiert.
Het was de Krim hebben we nog vergeten.
De Krim, oh god, hand en broeken, ja.
Nou, het gaat niet alleen om hand en broeken. Het gaat om het verhaal over hoe dat verhaal over Oekraïne en Rusland zich nu eigenlijk ontwikkelt in de media ook. Omdat je had dus eerst het Amnesty-rapport, hè, waaruit blijkt dat, dat wisten we al, dat Oekraïners zich verschuilen ook in burgerdoelen. Althans in gebouwen waar zich burgers bevinden. En dat mag niet volgens oorlogsrechter. Daar heeft Amnesty op gewezen. Ook krijgen ze enorm veel shit over zich heen. Want Amnesty mag niet ook de Oekraïners kennelijk beschuldigen van schendingen van het oorlogsrecht. En nu heeft Oekraïne is erin geslaagd om een doel, een basis op de Krim te raken, wat uitzonderlijk is, omdat ze normaal gesproken dat soort wapentuig niet hebben. En daar echt ook behoorlijke schade aan te richten en zo. En nu staat iedereen te juichen. En daarom had ik het even over hand en broeken, die ook een jubelstemming was. Van kijk eens, eindelijk worden de Russen ook geraakt op hun grondgebied. Ja. En dan denk ik, twee dingen. Waarom is het zo? Kijk, hier zijn twee broedervolkeren met elkaar in oorlog. Die zijn gesocialiseerd tijdens de Sovjet-Unie, 70 jaar. Wat een hele brute, barbaarse in veel opzichten samenleving was. Wat ook uiteindelijk heel veel weerslag heeft gehad over op de psychologie van de mensen daar. Als dat soort volkeren met elkaar in oorlog raken, dat bleek ook tijdens de Russisch-Tsjetsjeense oorlog, dan is het inderdaad zo dat de schuldige degene is die oorlog begint. Maar als ze eenmaal met elkaar in oorlog raken, dan moet je ervan uitgaan dat beide partijen het oorlogsrecht zullen schenden. En is het veel te naïef om te denken dat de Oekraïners dat niet zullen doen. Er is helemaal niet zoveel verschil tussen Oekraïners en Russen. Hè? Dus is het heel naïef om te denken dat de Oekraïners daar wel van gevrijwaard zullen blijven. Dus dat betekent dat wij gewoon die mensen die dat dan wel denken, hè, dat Oekraïne een soort model, democratische modelstaat is, en dat zij zich wel zullen houden aan het oorlogsrecht. Ja, die zijn gewoon onwetend en naïef. En vervolgens, dus daar wilde ik even op wijzen, en ondanks dat rapport van Amnesty kennelijk ook niet echt voldoet aan wat je zou mogen verwachten, maar dan nog. En dan als mensen als Han zo staan te jubelen op het moment dat de Oekraïners Russisch grondgebied, althans volgens de Russen is de Krim inmiddels Russisch grondgebied, raken, wat een behoorlijke escalatie betekent. Ja, dat denk ik toch, jongens, prima en zo. En interessant dat die Oekraïners dat kennelijk kunnen. Maar waar is nou de roep om diplomatie? Waarom is het zo dat wij niet zeggen, kap met die oorlog, er moet diplomatiek, er moet onderhandeld worden. Ja, we moeten ook in ogenschouw nemen wat daar in de afgelopen 10 jaar in die gebieden is gebeurd. We moeten Poetin dwingen om naar de onderhandelingstafel te komen en Zelensky net zo goed. En ik bedoel, dat is toch een volwassen manier van omgaan met zo'n oorlog. Ja. We moeten er op een diplomatieke manier zo uit zullen komen. Wat zal betekenen dat inderdaad waarschijnlijk de Krim bij Rusland blijft en dat die Donbass misschien een soort autonoom gebied wordt en zo. Daar zal het op uitlopen. Wat willen we nou? We zitten inmiddels geloof ik op 80.000, zegt men, dode Russische jongens, mannen. En misschien wel, en het schijnt dat een heel groot deel van het eerste leger, zeg maar, van Oekraïne is vernietigd. Ja. Wat wil je dan? Nog meer honderdduizenden doden of zo? Omdat het ons goed uitkomt dat we met een verzwakt Rusland hebben te maken. Ik snap dat niet en ik vind ook dat wij hier in het Westen veel meer op afstand moeten gaan staan en moeten zeggen van oké, we steunen Oekraïne, want het is een aanvalsoorlog door Rusland. Maar we moeten ook op alles zetten dat een wapenstilstand komt en dat er gepraat gaat worden. Dat is wat volwassen mensen volgens mij doen. En wat ze zelfs in het verleden deden ook, hè, in barbaarsere tijden. Dus waarom zouden we dat nu in deze volgens ons zo beschaafde tijd niet kunnen en niet doen?
Zo eindigt elke oorlog.
Uiteindelijk.
Maar precies. Soms duurt dat gewoon veel te lang. Maar dat is dan in ieder geval nog een positieve afsluiting van deze podcast.
Een positieve oproep.
Ja, een positieve oproep.
Zo is het.
Dankjewel. En tot volgende week dan met Cameron.
Dankjewel. Ja.